Kerkraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee W.F. Jochemsen uit Noorderloos. De schriftlezing in deze dienst is uit 1 Petrus 2 en zijn er de volgende afkondigingen voor u. Vanavond om 6:30 hoopt dominee Van der Wind voor te gaan. Aanstaande woensdag 10 maart is het biddag voor gewas en arbeid. Om 9:30 ochtends dominee Van der Wind en om 19:00 s'avonds, let u op de afwijkende aanvangstijd, dominee J. de Jong uit Nijkerk om 19:00 s'avonds. En volgende week zondag 14 maart om 9:30 dominee A. van der Meer uit Zeist en om 7:30 proponent J.A. de Kruif uit Oud-Alblas. En in de voorbeden willen we denken aan mevrouw van Aalst, Clemet 9. Zij is voor onderzoeken opgenomen in het Jeroen Bos ziekenhuis. En Gerianne Kreling, gemeent 19C, is ook in het Jeroen Bos ziekenhuis opgenomen vanwege een postnatale depressie. Mevrouw van Loon van Willig uit het Zonnelied is weer opgeknapt na haar coronabesmetting. En wat betreft het beroep, na een periode van afwegen en gebed heeft de Heer de weg van dominee Voets geopend om het beroep naar onze gemeente te mogen aannemen. We danken de Heer dat dominee Voets de roep vanuit onze gemeente mocht aannemen. Zingen, een aantal gemeenteleden zal zingen en alle overige mensen in de kerk wordt nadrukkelijk verzocht niet mee te zingen. De collecte, de eerste is voor de diaconie, de tweede voor de kerk. En op biddag wordt er 1 collecte gehouden die bestemd is voor de instandhouding van de eredienst. En volgende week zondag zal de voorjaarszendingscollecte van de GZB gehouden worden. De collectezakken staan bij de uitgang opgesteld en de luisteraars thuis kunnen hun gaven digitaal geven. En de voorzang uit dankbaarheid aan de Heere dat dominee Voets het beroep mocht aannemen, zingen we vanmorgen als voorzang Psalm 68 vers 10. Gelooft zij God met diepst ontzag, hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst toe.
Onze hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen van de aarde. Amen. In Hebreeën 5 lezen we van de Heer Jezus: hoewel hij de zoon was, heeft hij gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. Nou, het gaat ook deze Lijdenszondag over het lijden van de Heer Jezus Christus en ook wat dat voor ons betekent. En daarom wordt er hier nu door enkele gezongen, en thuis mag u ook natuurlijk meezingen, Psalm 69, vers 2 en 4. Daar gaat het over het lijden van David. En we herkennen ons misschien daar wel in. Maar het is ook van toepassing op het lijden van de Heer Jezus Christus. Hij moest lijden om ons te redden. Psalm 69, vers 2. Men telt veel eer de haren van mijn hoofd dan hen die mij doch zonder oorzaak haten. En ook vers 4. Mijn broederen ben ik vreemd, door elk onteerd en onbekend de zonen van mijn moeder. En juist ook dat vreemd zijn voor zijn broeders, veracht, dat komt ook in de preek verder terug. 69, 2 en 4. Vanmorgen luisteren we naar het gebod van God. Horen we wat God van ons vraagt. En Gods geboden lezen we vanmorgen uit Romeinen 12 vanaf vers 9. Er komen ook verschillende geboden, opdrachten naar voren die ook in de preek nog aan de orde komen. En daarna is Psalm 17 vers 3. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Dat we zo ook hem volgen, zijn geboden te houden. In Romeinen 12 schrijft Paulus: laat de liefde ongeveinsd, oprecht zijn. Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede. Heb elkaar hartelijk lief, met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere. Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Leg u toe op de gastvrijheid. Zegen wie u vervolgen, zegen hen en vervloek hen niet. Verblijd u met hen die blij zijn en huil met hen die huilen. Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toren. Want er staat geschreven: mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heere. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Zullen we samen bidden. Grote God, wij loven u Wij aanbidden u, Vader, Zoon en Heilige Geest, om wie u bent en wat u wil geven. En dat we juist in deze eredienst vol zijn van u, om u de lof, de eer, de dank, de aanbidding te geven waar u recht op hebt. Dat u zo ons hart en leven vervult met uzelf. Kom zo met uw kracht, Heer. Maak plaats voor uzelf. Wij beleiden, wij hebben daar van nature vaak weinig zin in. Om zo u te verheerlijken. Wij beleiden. Wij zijn vaak op onszelf gericht. In plaats van op u en de naaste. Vergeef onze zonden. Zie ons aan in uw Zoon, Jezus Christus, en zijn volbrachte werk. Opdat wij vernieuwd worden. Zo onze treden in uw spoor zetten, u volgen. Ook heel concreet wat u van ons vraagt om uw lief te hebben boven alles en daarnaast als onszelf. Om ook mee te leven, met elkaar betrokken te zijn. Het goede te doen, zelfs voor hen die het ons moeilijk maken. Wij danken u voor uw geboden. Dat we weten wat u van ons vraagt. Maar help ons ook daarin. Wij beleiden, het is vaak zo moeilijk. Heer, maar wij danken u dat u tot ons wilt spreken. En ook vanmorgen. En dat we hier met meerderen hier in de kerk mogen zijn. Velen na een hele tijd dat we elkaar kunnen ontmoeten. En samen rondom uw woord. Maar we bidden ook voor allen die niet nog naar de kerk kunnen gaan. Misschien al zo'n lange tijd niet. Wij bidden zegen ons allen. Geef ook thuis de concentratie. Dat we niet worden afgeleid door de drukte in een gezin. Of misschien juist door gemis. Door alle dingen die op ons afkomen. En de eenzaamheid. Dat we al zien bij elkaar. Minder of niet. Dat we toch samen in uw naam verbonden zijn. En het geloof dat u doorgaat. Dat u wilt spreken, de weg wil wijzen. Ook als we nu uit de Bijbel lezen. Dat die woorden van u ons hart raken, ons bemoedigen. Heere, wij danken u dat u doorgaat met uw werk. Dat mocht toch juist ook gisteren gehoord worden. Dat dominee Voets het beroep naar de gemeente mocht aannemen. Wij danken u dat u hem daarin geleid hebt. Wilt u hem ook daarin rust geven? Is hem erbij ook bij alle dingen die juist voor hem ook veranderen, ook van loslaten? En dat het toch ook hier een goede en gezegende tijd mag zijn. Tot opbouw van de gemeente. Samen met Moeder van de Wind, met anderen van de kerkenraad. Dat werk wat gedaan mag worden, al is dat nu juist ook extra lastig. Hier dat we samen verbonden zijn. In vreugde, dankbaarheid. En ook het gemis met zorgen. Hier, u kent ook degene die moest worden opgenomen. Het ziekenhuis, mevrouw Van Aalst, Gerjana Kreling, gedenk hen. Ontferm u ook dat u nabij bent ook. Samen met echtgenoten en anderen om hen heen. Heer, u kent een ieder waar ook veel verdriet is, waar trauma's zijn, pijn, gebrokenheid. Wees nabij. We bidden zo ook voor mevrouw Van Loon van Willigen. Wij danken dat zij mocht opknappen naar de coronabesmetting. Wees ook haar verder nabij. En het zonderlied toch een goede tijd mag hebben ook met u. Heren, wij danken zo en bidden zegen ons ook. Als juist ook in deze tijd ook het avondmaal niet gevierd kan worden. Dat juist anders deze dag, deze morgen bediend zou zijn. Heren, als ook daarin we merken de gebrokenheid, de grote gevolgen van corona. Heren, we bidden Ook al kunnen dan dingen niet gaan zoals gepland en zoals verlangd, dat we toch weten dat u wil zijn. En wilt u zo ook vanmorgen werken met uw Heilige Geest in onze harten, in het midden van de gemeente, opdat we met u zo de nieuwe week ingaan, met u vervuld, door u geleid. En dat zo ook alles in deze morgen tot meerdere lof en eer van uw grote naam zal zijn. En tot zegen van ons allen. Uit genade. Amen. Zoals gezegd lezen we nu uit 1 Petrus 2. 1 Petrus 2. Vanaf vers 11. In de Petrusbrieven roept Petrus op tot een heilige levenswandel, tot eer van God uit dankbaarheid voor wat God ons gegeven heeft. En dan heeft hij het in dit gedeelte ook over de overheid, ook respect voor de overheid, gehoorzaamheid. Nou, dat is in deze tijd ook best wel actueel natuurlijk. Was lastig hè, als de overheid heel veel maatregelen, beperkende maatregelen oplegt vanwege corona en soms ook grote zorgen geeft. En soms misschien wel in je bedrijf dat je denkt van, nou ja, als ik alles, alle regels hou, dan kan mijn bedrijf misschien nauwelijks meer bestaan. En nou ja, de overheid heeft natuurlijk meerdere regels. En deze tijd moet natuurlijk weer belasting betalen. Nou ja, je zou soms even... Maar Petrus had te maken met een overheid die natuurlijk veel minder goed was. En nu gaan er ook wel eens dingen mis, helaas. Soms gruwelijk mis, zoals een toeslagenaffaire. Maar dank God ook voor de goede overheid die we hebben, door een stukje rechtsorde, een stukje rust die dat geeft. En dat was in die tijd heel anders. Hè? Een Romeinse overheid die als bezetter het land Israël ook bezet hield, maar ook de mensen die nu in wat nu Turkije is, aan wie Petrus deze brief schrijft. En er was een veel bredere overheid. En toch roept hij op, ook daarin Gods orde te houden. 1 Petrus 2 vanaf vers 11. Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. Houd uw levenswandel onder de heidenen goed, opdat zij die nu van u kwaad spreken als van kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt. Onderwerp u dan, omwille van de Heer, in alle menselijke orde, dat zij aan de koning als hoogste machthebber, dat zij aan de stadhouders als mensen die door hem gezonden worden tot straf van de kwaaddoeners, maar tot lof van hen die goed doen. Want zo is het de wil van God, dat u door goed te doen het onverstand van de dwaze mensen de mond snoert, als vrije mensen. Maar niet alsof u de vrijheid hebt als een dekmantel voor slechtheid, maar als dienstknechten van God. Houd iedereen in ere. Heb al uw broeders lief. Vrees God. Eer de koning. Huisslaven, wees uw meesters met alle ontzag onderdanig. Niet alleen hun die goed en welwillend zijn, maar ook die verkeerd handelen. Want dat is genade. Als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt die hem pijn doen en daarbij ten onrechte leidt. Want wat voor roem is er als u het geduldig verdraagt wanneer u zondigt en daarvoor slagen ontvangt. Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goed doet en daarvoor lijdt, is dat genade bij God. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Hij die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is. Die toen hij uitgescholden werd, niet terugschold. En toen hij leed, niet dreigde. Maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Opdat wij voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Want u was als dwalende schapen. Maar u bent nu bekeerd tot de herder en opziener van uw zielen. Tot zover de lezing uit de Bijbel. In de preek staan we vooral stil bij vers 21. Die ik nog een keer lees. Vers 21. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou navolgen. En boven de preek heb ik geschreven: het lijden van een christen vooral als vreemde, het lijden van Christus vooral als voorbeeld. Dus het lijden van een christen vooral als vreemde, het lijden van Christus vooral als voorbeeld. Voordat we daar verder dan een preek bij stilstaan, mag er thuis gezongen worden op Psalm 119, vers 27. Daar ik moet zien hoe Snoda's uw wet verlaten, heeft beroering mij bevangen. En dan heeft hij het ook over vreemdelingschap. Dat komt trouwens vaker voor, ook op Psalm 119. Maar omdat er heel beperkt gezongen wordt hier in de kerk, maar één vers, vers 27 van Psalm 119. gemeente van Christus, wie lijdt er wel eens om het geloof? Volgens meisjes, fijn dat jullie er ook zijn. Ik zie best veel kinderen. Fijn dat je ook weer naar de kerk mag. Ik hoop dat je het ook fijn vindt. Maar even voor jullie ook te vragen, heb je wel eens lijden om het geloof? Nou, je vraagt je misschien af, ja, wat is dat? Nou, in Nederland natuurlijk gelukkig geen vervolgingen. Je hebt wel eens gehoord, misschien in Noord-Korea en andere landen, waar christenen soms in de gevangenis worden gestopt als ze naar de kerk gaan. En, omdat het verboden is. Maar, nou, dat hebben we natuurlijk gelukkig niet. Maar misschien dat je wel eens alleen staat, omdat je juist in de Heer Jezus gelooft. En dat je hem wil volgen. Nou, gelukkig hier in de buurt zijn er best veel christenen. Maar het kan zijn, hè, dat je bijvoorbeeld misschien een keer ergens wordt voor uitgenodigd. Bij een vriendje die op zondag iets wil doen. Dat je zegt, nee, dat kan niet. Want op zondag ga ik naar de kerk. En als ik niet naar de kerk kan, ja, dan luister ik thuis mee naar de diensten. Nou, dat je misschien wel eens een keer wordt uitgelachen. Omdat je in God gelooft. Omdat je op God vertrouwt. En dat je bidt voor het eten bijvoorbeeld. Dat anderen dat vreemd vinden. Nou, daar hebben we wel over gelezen in de Bijbel. Die christenen werden wel eens vreemd gevonden, apart. Want toen was nog bijna niemand christen in wat nu Turkije is. En die eerste christenen, ja, die werden echt vreemd gevonden, apart. Hè, dat ze op zondag samenkwamen om God te eren en te luisteren naar de Bijbel. En ze deden niet meer mee aan het dienen van de afgoden. Ze offerden niet meer voor de keizer die als een god vereerd werd. En het viel ook op dat ze juist het goede wilden doen. Dat ze mensen wilden helpen die het moeilijk hadden. Het was juist in die tijd best bijzonder. Dat viel op. Dat ze meeleefden met mensen die verdriet hadden. En mensen met een handicap ook wilden helpen. Ja, hoe gaat dat? Mensen die heel anders zijn, die worden wel eens vreemd gevonden. Die worden wel eens gediscrimineerd. Dat heb je wel eens als mensen uit een ander land natuurlijk in ons land komen. Met hele andere gewoonten. En soms gebeurt dat zelfs wel in de kerk. Dat mensen die wat anders zijn, anders gekleed dan wij gewend zijn, dat ze soms wat vreemd gevonden worden. Nou, daar hadden die eerste christenen ook mee te maken. Juist omdat ze in God geloofden, op God vertrouwden. En de vraag is, herkennen wij dat nu? Leiden wij ook wel eens zo als een vreemde? Omdat we vreemd gevonden worden. Omdat je ook mee kunt zingen, Heere God, wij zijn vervreemden. Door te luisteren naar uw stem. Omdat we u willen volgen. U willen dienen. Dat anderen, ja, ons raar aankijken. En dat wij ook zelf ook echt anders willen leven. God willen dienen. En we weten, we zijn op weg naar Gods koninkrijk voor eeuwig. Dat is ons thuis, als je God dient en lief hebt. En dat je daarom ook je minder thuis voelt hier op aarde. Ja, dan kun je te maken hebben met lijden. Dat zegt de Bijbel. Jezus zelf heeft het vaak gezegd. Wie mij volgt zal ook moeten lijden. Die zal het moeilijk hebben. Dat is de normale weg. Al wel even de vraag, herkennen we dat? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik herken dat niet zo heel sterk. Ik woon ook in een dorp met heel veel christenen. Nou, de Alblasse Waard best christelijk, nog. Dankbaar. Maar toch goed om even over na te denken, ook voor jezelf. Hoe komt het dat we niet zoveel moeten lijden om het geloof? Heeft dat er soms ook mee te maken dat we ons misschien wat veel aanpassen aan de mensen om ons heen, aan wat gangbaar is in ons land? Ja, je wil liever niet te veel opvallen, niet te veel anders zijn. En daarom doe je maar mee. Raakt het je niet meer als er bijvoorbeeld gespot wordt, gevloekt? Doet het je geen pijn, geen verdriet? Heb je geen last van de zonde van jezelf, maar ook last van de zonde van anderen? Of trekken we ons terug in onze eigen beschermde wereld. Ja, met elkaar, dan heb je nog goed en dan heb je ook niet zoveel te maken met andere mensen. Ja, dat is ook niet de bedoeling. Dat lees je in de Bijbel. We hebben als een roeping midden in deze wereld te staan. Als getuigen van God, van zijn genade. Opdat ook anderen God leren kennen en lief krijgen. Radicaal christen zijn. Zo schrijft Petrus het ook. Hij roept op tot een heilige levenswandel. Tot eer van God. Geen meeloper met de wereld. Ook niet alleen meelopen in de kerk. Met de vormen die we hebben. Maar echt God dienen. Wat de reactie ook is. Maar ja, dan kun je dus wel alleen komen te staan. Lijden als een vreemde. Zij al die eerste christenen wisten er alles van. En dat had ook te maken met het feit dat ze vaak huisslaven waren. En zo lezen we het in vers 18, huisslaven. Wie waren dat? Nou, ik denk dat je niet moet denken aan slaven die door Nederlanders van Afrika naar Amerika gebracht werden om daar te werken op plantages. Verschrikkelijk. Werden uitgebuit. Ook nog niet zozeer die slaven die nu moeten werken vaak voor onze goedkope kleding of voedsel in enorme fabrieken. Slaven die werken in de seksindustrie, bijvoorbeeld als prostituee. Een huisslaaf, het zegt het al, het was iemand die niet veel te zeggen had. Maar je was vaak bij één heer, bij één baas, aan huis, als een knecht, bediende. Een dienstmeid. En ja, dat was de gewoonte van die eerste christenen. Want die eerste christenen waren niet veel rijke, niet veel aanzienlijke, lezen we in de Bijbel. Waren vaak eenvoudige mensen. En ja, de meeste mensen die waren slaven in die tijd. Het was niet zozeer werknemer, werkgever, maar slaaf, huisslaaf, knecht ten opzichte van de baas. En je had niet veel te zeggen. Al scheelde het natuurlijk nog wel of je een goede baas had. Iemand die hard voor zijn personeel had. Natuurlijk had niks te zeggen, maar je werd goed behandeld. Je kreeg goed te eten. Maar je kon ook een slechte baas treffen die hard was. Je kon zomaar een pak slaag krijgen. Als je even iets verkeerd deed, iets verkeerd zei. En ja, dan zegt Petrus ook nog van ja, als je nou wat verkeerd doet, dan is het terecht dat je straf krijgt. Ook daarin roept hij op tot eerlijkheid, oprechtheid. Maar heel veel van die huisslaven, van die eerste christenen, ja, die leden onschuldig. Die deden op zich niks verkeerd. Deden het goede, het werk. En ook als christen wilden ze God dienen. Maar juist als christen moesten ze daar nog extra lijden. Die bazen die vonden dat maar vreemd. Dat ze 's ochtends op zondag voor werktijd nog samen wilden komen in een eredienst. Of na hun werktijd nog samenkwamen om elkaar te ontmoeten. Om te leren ook van God. En ja, die moest lijden om het geweten. Zo staat er vers 19. Hè? Als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt. Nou, jongens en meisjes, jullie weten ook wel wat een geweten is, denk ik. Hè? Je geweten, dat is dat stemmetje van binnen dat zegt of iets goed is of niet. Ja, als je gaat stelen, als je iets wil pakken wat niet mag, nou, dan heb je denk ik wel een stemmetje. Eigenlijk mag het niet. Dat heb je geleerd. En nou heeft iedereen zo'n stemmetje van binnen, dat geweten. En het is goed om daar naar te luisteren. Al zit er wel een verschil in. Sommigen, ja, die hebben een veel ruimer geweten, zeggen we dan. Die kunnen veel meer dingen doen, die vinden heel veel dingen niet zo erg dan een ander. Maar als het goed is, is ons geweten gevormd door God. Door wat God zegt. En hebben je vader en moeder je dat ook geleerd. Om te doen wat God van ons vraagt. En daarom bijvoorbeeld niet stelen. maar eerlijk zijn. En als je nou echt naar Gods wil leven, doen wat God van je vraagt en je daarom moet lijden, ja, dan is dat extra zwaar. Kijk, als je een been moet laten amputeren, een been moet eraf, dan is dus dat pijnlijk en dan ben je heel beperkt verder. He, maar als je been geamputeerd moet worden, omdat je been verbrijzeld is, omdat je in elkaar geslagen bent, omdat je christen bent, en de dader gaat vrij uit, die krijgt geen straf, en dan doet dat nog meer pijn. Dan lijd je nog meer. En zo was het bij die eerste christenen, die moesten lijden om het geloof. Hebben wij dat ook? Dat we lijden om het geloof, om het geweten wil. Misschien als je op zondag moet werken voor je baas, terwijl het geen noodzakelijk werk is. Misschien die baan daarom niet krijgt. En nu? Nou, heel wat mensen zijn al natuurlijk opgeroepen om zich te laten inenten tegen corona. De andere komt natuurlijk nog de komende maanden. En nou, op zich ben ik dankbaar dat die mogelijkheden er zijn, die middelen, hè, om de ziekte te bestrijden, ter bescherming van mezelf, maar ook juist van anderen. Ja, maar er zijn ook christenen met gewetensbezwaren die zeggen, nee, ik kan dat niet doen in het geloof, ik vertrouw op God. En nou, dat inenten, dat kan ik niet verenigen met vertrouwen op de Here. Nou, ik hoop dat er een respect blijft, ook voor mensen die om het geweten zich niet laten vaccineren. Ja, maar wat betekent het bijvoorbeeld als we dan dingen niet kunnen en mogen? Hè? Geen coronapaspoort, geen vaccinatiepas, dingen beperkt. Is dat dan ook iets van lijden om het geloof, omdat we God willen dienen? Ja, zo lees je het ook vaak in de Bijbel, hè? Ik denk dat kinderen ook wel een voorbeeld kennen van Daniel. Daniel die de Here diende en daarom ook in de leeuwenkuil werd geworpen. Ja, omdat hij elke dag ging bidden tot God. En toen dat niet mocht, bleef hij bidden. Want dat was voor hem het belangrijkste. Om het geweten. Om Gods wil. En Jozef, en die kwam in de gevangenis. Omdat hij God wilde dienen. Gods geboden houden, ook op seksueel terrein. Lijden om je geweten wil. Ja, hoe moet je daarmee omgaan? Zegt Petrus dan, nou kom maar in opstand, want dit is onrechtvaardig, dit is oneerlijk. Dit kan toch echt niet? Nee, Petrus zegt niet van, kom maar in opstand. Geen revolutie. Ja, het waren ook maar heel weinig christenen en dat zou waarschijnlijk ook niet gelukt zijn. En dat zou waarschijnlijk schade gegeven hebben aan het christelijk geloof. Als er een revolutie kwam en die werd neergeslagen. Nee, Petrus zegt, verdraag het geduldig. Als iemand om het geweten van God dingen verdraagt die hem pijn doen en daarbij ten onrechte lijdt, is dat genade bij God. Vers 19, vers 20 herhaalt hij het. Wees geduldig, verdraagzaam. Ook al is het moeilijk. Wat heeft ons wel wat te zeggen? Ook al zijn natuurlijk nu de omstandigheden heel anders en heb je veel meer rechten als werknemer en kun je in beroep gaan en gelukkig en dankbaar zijn we dat er in die zin zo bij ons geen slavernij is. Maar het heeft nog wel wat te zeggen. Hoe ga je om met het lijden om het geloof? Natuurlijk, je mag ook dingen aangeven die niet goed zijn. Maar is er ook iets van dat geduld, juist om Gods wil? Dat is genade. Want dan komen we bij onze tekst, vers 21. Want hiertoe bent u geroepen. Dat is je roeping. Om dat te verdragen, dat lijden om het geloof. Dat is echt het kruis dragen. Niet het algemeen kruis, maar het lijden om het geloof. Moest meisjes, jullie worden kort geroepen, hè? Je moeder. Nou moet je gauw komen, die tafel moet je opruimen. Ik heb je al een paar keer geroepen. En er zit drang achter, het moet gebeuren. En snel. Dit is de roeping van God, de roepstem van God. God roept je. Dat lijden, dat overkomt je niet. Het is geen noodlot. Maar dit is de weg van God. Als je mij volgt, zul je ook te maken hebben met lijden. Dat je het moeilijk hebt. En dan zegt Petrus, hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Ja, daar gaat het over, hè? Deze tijd, juist extra. De Heer Jezus heeft voor ons geleden aan het kruis van Golgotha. Hij wilde de straf dragen die wij verdienden, opdat er voor ons vergeving is, verlossing. Dat is het belangrijkste in de Bijbel. Dat hij zijn leven gaf om ons te redden. Dat er verlossing is. En daar spreekt Petrus ook van in deze brief, juist aan het slot van hoofdstuk 2 ook. Dat is het unieke van het christelijk geloof. Maar dan is het wel opvallend hoe Petrus in onze tekst ervan spreekt. Petrus, hij zegt dan, vers 21, hij laat ons zo een voorbeeld na. Het lijden van Christus is in de eerste plaats tot verzoening, tot redding van zondaren. Maar in onze tekst is het vooral als voorbeeld. Het lijden van de Heer Jezus op weg naar Golgotha, van het kruis, als een voorbeeld voor ons. Ja, misschien wel een beetje apart dat u zegt, ja, Jezus als voorbeeld, is dat niet een beetje vrijzinnig? Nou, dat kunnen wij toch niet, we kunnen toch Jezus niet volgen en dat is toch ook uniek, het lijden van Christus? Ja, dat verlossingswerk is uniek. En dat hoeven wij niet te doen, dat kunnen wij natuurlijk ook nooit doen. Maar dat unieke lijden van Christus is ook een voorbeeld. En daar spreekt onze tekst van. En de Heer Jezus heeft het zelf ook gezegd, hè? Bijvoorbeeld toen hij de voeten van de discipelen waste. Ik laat u een voorbeeld na. Hè, dat jullie ook zo doen, zo de mensen helpen. En dan lees je het vaker in de Bijbel. En Jezus zei, je leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Zo is Jezus een voorbeeld. In het dienen, in het omgaan met mensen. Maar vooral ook hier in het omgaan met het lijden om het geloof. Juist daarin een voorbeeld. Zijn voorbeeld roept om te dienen. Elke dag, gedragen door zijn liefde en kracht. In het omgaan met het lijden als een lam. Ter slachting geleid. En dan staat er voor het woord voorbeeld, een Grieks woord, waarin ook het woord grammatica zit. En dat woord, dat is een voorbeeld van schrijven. Een schrijfvoorbeeld. Ik weet niet of hier nog in de kerk kinderen zitten uit groep 3. Maar anders weet je nog wel hoe het in groep 3 ging, hè? Dat je de letters moest leren. De juf die schreef het op het bord. Of het stond al in een schrift, hè? En dan moest je het naschrijven. Ik weet nog wel hoe dat ging toen ik in groep 3 zat. Toen moest ik woorden leren als boom, roos, vis, vuur. Ik weet niet welke woorden jij als eerste moet leren. Ik hoorde dat sommige kinderen nu woorden moeten leren als ik en Rik en maan, naam. Nou ja, welke woorden je moet, hè? Soms staat de eerste letter er al en dan moet je het verder aanvullen. Soms ook eens overtrekken. En ik hoor dat soms de juf het ook wel eens in de lucht schrijft, dat je het zo ook moet natekenen. Nou, heel belangrijk hè, natuurlijk, hè, dus dat je goed leert schrijven. Dat is altijd voor je leven lang makkelijk. En dat voorbeeld geeft nou de Heer Jezus. Hij heeft een voorbeeld gegeven om ook zo hem te volgen. En dan geeft Petrus nog een woord in vers 21. Opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Misschien weet je nog wel, hè? Een maand geleden lag er best veel sneeuw, hè? Juist op zondag. Ik weet niet hoeveel sneeuw er precies lag, maar op sommige plekken echt best veel hè, opgewaaid. Ja, dat je dacht misschien, hoe moet ik er doorheen? Dat lukt me er bijna niet. Ja, maar dat je vader misschien wel als eerste naar buiten ging. En die zette niet van die grote stappen. En die zette daar, nou, ik zet wel mijn voeten neer. Druk ik de sneeuw plat. En dan kun jij daarna ook je voetstappen zetten waar ik mijn voetstappen gezet heb. En zo volgen. En zo schrijft Petrus ook het voetspoor van de Heer Jezus volgen. Dicht bij de Heer Jezus blijven. Achter hem aan. Stap voor stap Jezus volgen. Ook doen wat hij zegt. In zijn weg. Nou dat schrijft Petrus. En ja, wat is dan die weg van Jezus? Hoe volg je hem dan? Nou, vers 22, hij heeft geen zonde gedaan. Hij heeft geen bedrog gedaan, niet gelogen, nooit oneerlijk. En toen hij uitgescholden werd, schold hij niet terug. En toen hij leed, dreigde hij niet. Hij zei niet, ik zal je wel en ik zal je la. Nee, hij was geduldig. Juist in het lijden gaf hij een voorbeeld. Ja. Het is bekend hoe de Heer Jezus op weg naar Golgotha ging. Hè? Onschuldig veroordeeld door de leden van het Sanhedrin, die priesters en ouderlingen, door Pilatus. Het volk dat riep kruisig hem en hoe Jezus zijn mond niet opendeed, grotendeels het verdroeg. Verschrikkelijk was het toen ze riepen kruisig hem, weg met hem. Jezus die alleen maar goed had gedaan, geen enkele zonde. Hij geeft ons zo een voorbeeld. Hij ging vrijwillig die weg. Het was niet zo, nou ja, het overkwam hem, hij kon niet doen. Hij wilde die weg gaan. Maar wat betekent dat nu voor ons? Nou, juist als je lijdt om het geloof, als je misschien wel wat uitgelachen of het zie je vreemd vinden, misschien wel tegenwerken, dat kan ook op het werk soms heel geniepig zo. Dat je moeilijk gemaakt wordt. Het geduldig verdragen. Ja, ik denk niet dat het passief is. Je erbij neerleggen. Het overkomt je nou eenmaal. Het moet zo. Je mag natuurlijk op zijn tijd ook wat zeggen. Dat heeft de Heer Jezus ook gedaan. Hè? Enkele keren zei hij wel. Het is niet goed wat jullie doen. Toen hij verhoord werd. En we weten, de Heer Jezus heeft ook wel eens eerlijk aangegeven bij zijn tegenstanders. Nou, dat is niet goed wat jullie doen. Jullie zijn als slangen. Jullie zijn geestelijk blind. Jullie zijn als moordenaars. Adderen gebroed. Hè. We kennen wel die woorden. Soms ook heel radicaal. Al was het dan wel altijd echt terecht wat Jezus zei. En was het to the point. Het had betrekking op die situatie. Jezus, hij kon ook scherp zijn toen hij bijvoorbeeld de tempel reinigde. Het huis van zijn vader. Maar hier toch juist ook het voorbeeld van het lijden om het geloof. Juist als er onrecht is over andere dingen, zonde, dan moet er ook opgetreden worden. Dan moet je opkomen voor het recht. Het onrecht bestrijden, juist als ook anderen lijden. Maar ook bereid zijn geduldig te verdragen. Omdat je juist zo een voorbeeld geeft voor anderen. Dat mensen juist gaan inzien van, nou, ja, waarom doet die persoon dat? Opdat ze gaan nadenken. En Peter zegt, dat is de beste weg om tot zegen te kunnen zijn in deze wereld. Dat is niet makkelijk. Al is het misschien wel goed om ook even nog één ding erbij te zeggen, wat er ook bij staat aan het slot van vers 23. En Jezus gaf het over aan hem, zijn vader, die rechtvaardig oordeelt. En dat geeft ook wel een stukje perspectief. Als je het moeilijk hebt om het lijden als christen, je weet, het leven is niet het een en al. Het gaat eens voorbij, maar dan komt er een nieuwe hemel, een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Waar het volkomen goed is. En in het geloof zien we daar toch naar uit. Dan volmaakt. Om dan God te dienen. Volkomen. En ja, dat relativeert toch ook wel heel veel van dit leven. Dat we niet uit dit leven alles moeten halen. Dat het niet alleen om dit leven gaat. En dat mag ons nog een stuk rust geven. Te midden van zorgen, weet er eens komt er een einde aan. En dan zal God rechtvaardig oordelen. God ziet ons hart en die ziet ook wat er gebeurt in het geniep, in het geheim. En hij zal eerlijk oordelen. En dat mag ook rust geven als hij in het geloof leeft, in vertrouwen op God. Geef het hem maar over. Wij moeten juist uitkijken. Juist als we gediscrimineerd worden. Hè, en als we worden uitgescholden. Dan zeg je natuurlijk heel snel iets terug wat niet goed is. Ik weet niet, Joost, maar je zou soms willen terugschelden en boos worden. Hè, maar juist als je boos wordt, dan doe je vaak verkeerde dingen. Zeg je verkeerde dingen. En daarom waarschuwt ook Petrus, doe dat nou niet. En Jezus heeft het ook gezegd, ook vertrouwde op God. En we lazen vanmorgen ook in Romeinen 12. Daar ook staat, doe goed aan je vijanden. Geef hen juist te eten als ze honger hebben en dorst. Geef ze dan te drinken. Juist door goed te doen, zet je ze tot nadenken. En breek jezelf niet. Niet zelf raak, maar geef het over aan God. Juist met onze gekwetste gevoelens is dat belangrijk. Ik hoop dat we het zo in Gods hand kunnen leggen. In de Bijbel lees je er vaak van. Ook in de psalmen bijvoorbeeld, dat er wel gebeden wordt om recht, dat God zal ingrijpen. Dat lees je zelfs in het Nieuwe Testament. Maar het niet zelf doen, het is een gebed. We geven het over aan God. God weet wat goed is. En ja, het is dus niet zo dan, nou ja, uiteindelijk komt het oordeel, dan een lekker peur voor die mensen die het verkeerd doen. Nee, je hoopt natuurlijk dat die mensen ook tot inkeer komen, tot bekering. Dat is je verlangen. Dat is je gebed. En zo volgen we Jezus toch? Jezus die bad aan het kruis, Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. En zo deed bijvoorbeeld die eerste martelaar om het geloof, Stefanus, toen hij gestenigd werd, Handelingen 7. Heren, rekenen deze zonde niet toe. Zo Jezus volgen. Het gebed, dat zijn naam geheiligd wordt, zijn koninkrijk komt, zijn wil gedaan wordt. Dat is het verlangen in het geloof. En daar zijn we op gericht. Je gunt naast het beste dat een ieder God zal eren en dienen. En daarom juist bereid in het lijden van verdragen. Je roeping. Beantwoorden we eraan? Doen we het? Leven we zo, zoals Petrus het van ons vraagt? Zoals God het van ons vraagt? Of lukt het niet dit voorbeeld te volgen? Onze treden in zijn spoor te zetten. Ook op dit punt. Van de minste zijn. Jezelf te verloochenen. Gehoorzaam. Juist ook in het lijden. Nou, God weet hoe moeilijk het kan zijn. In onze aanvangstekst lazen we juist Jezus zelf heeft ook gehoorzaamheid geleerd. Door wat hij geleden heeft. En weet u wie het ook heel moeilijk vond? Petrus. Die kennen jullie ook wel, hè? Petrus, dat is de schrijver van deze brief. Petrus, een van de discipelen van Jezus. Die vond het ook heel moeilijk om zo te lijden om het geloof. Toen Jezus erover sprak, zei hij, nee, dat zal niet gebeuren. En nou, toen het toch echt ging gebeuren, toen pakte hij het zwaard en sloeg van iemand het oor eraf. En ja, toen het toch doorging, toen vluchtte hij weg. En verloochende de Heer Jezus. En zei, ik ken hem niet. Bang dat hij ook gevangen genomen zou worden. Petrus. Hij wist zelf hoe moeilijk het is Jezus te volgen. Dit voorbeeld. Daarom schrijft hij het ook. Omdat we het moeten leren van dag tot dag. Van stap tot stap achter Jezus aan te gaan. Maar dan, als hij dit voorbeeld gegeven heeft voor die christenen, heeft hij het opnieuw over het lijden van de Heer Jezus. Het volbrachte werk. Wat hij alles gedaan heeft tot ons behoud. Wijst hij op de genade van God. Wat een zegen. Want juist ook op dit punt van de navolging. Falen wij, struikelen wij. En daarom zegt Petrus ook in die laatste versen opnieuw, die zelf onze zonden gedragen heeft op het hout. Dat is het verlossende woord. Jezus, ja, hier in onze tekst vooral als voorbeeld, maar vooral uiteindelijk toch ter verzoening van al onze zonden. Dat is het evangelie, de blijde boodschap. Voor dwalende schapen, die steeds weer een eigen weg gingen, een verkeerde weg. Die dachten het beter te weten. Hij zoekt ons op. Hij komt naar ons toe als de goede herder. En hij wil ons leiden. Dat we de herder volgen in het dienen van hem. Opdat we voor de gerechtigheid zouden leven. Tot zijn eer. En tot zegen van de naaste. Ja. Daarom deze lijdenstijd ons zo gebracht. Zien wie Jezus is. Hem zo nodig. Als voorbeeld. Als verzoener. Van al onze zonden. En vanmorgen nu dus geen viering van het avondmaal. Maar denk er aan die tekenen van brood en wijn. Tot een volkomen verzoening. Van al onze zonden. Amen. Vers 56, vers 5. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En ook in een psalm waar het gaat over lijden. Om het geloof, maar geen vrees, vertrouwen. 56, vers 5. Zullen we samen danken en bidden. Getrouwe God, wij danken u voor uw woord. Onfeilbaar, vast en zeker. Ja, dat we het uit uw mond horen. Dat zo die woorden uit de Bijbel tot ons komen. En dat het ons houvast geeft. Als het spreekt van genade, van verlossing. Uw Zoon Jezus Christus. Dat we u zo nodig hebben, Heer. Als we zien wie wij zijn. Als we het zo moeilijk vinden om u te volgen. Ook dat voorbeeld, juist in het omgaan met lijden om het geloof. Help ons, leid ons, Heer. Door de kracht van uw geest. Om het goede te doen. Aan u toegewijd, tot uw eer, tot uw lof. U weet wat daarin nodig is. Heer, u die ons kent en doorgrond. Ook. Dat we wijsheid ontvangen. Met maken van keuzes. Soms zullen op ons afkomt. Wij bidden dat we daarin ook om elkaar heen mogen staan als christenen. Van elkaar leren, elkaar bemoedigen. Al kunnen we elkaar nu minder ontmoeten. Zegen het werk wat toch gedaan mag worden. Van de inkomsten, ook online. Catharisaties van kringen. We bidden zegent u. Juist ook het woord wat we zondags mogen horen. Deze dag ook verder. Ik heb uw zegen ook vanavond. Het verlangen opnieuw te horen wat u tot ons te zeggen hebt. Ook deze week van middag. Heer, wij verwachten het van u, we zijn van u afhankelijk van in alle dingen. Juist nu beseffen we dat des te meer. Ook als de corona ons nog steeds bedreigt. Veel dingen onzeker zijn, niet door kunnen gaan. Wij bidden ook, geef allen die daarin werken, wijsheid en kracht en de zorg. Ook anderen die extra werk hebben. Anderen die juist ook daardoor weinig of geen werk hebben. Ook onzekerheid van werk, hoe dat verder gaat. Wij bidden u, ook voor de kinderen, als ze een school mogen, geef toch ook daar uw zegen, ook bij het leren. Wilt u helpen bij schrijven, bij andere dingen. Bovenal ook het horen van uw woord. Dank ook dat veel jongeren weer geduldig naar school kunnen. Wilt daarin ook helpen, ook als heel veel dingen anders gaan. Wij bidden, vrienden die in lijden, die juist ook op school of op het werk alleen staan in het geloof. Een eenling die vreemd gevonden worden. Misschien wat buiten staan. Hier ontferm u. Wees juist daarin ook nabij. Hier, wij bidden in het bijzonder ook voor christenen die vervolgd worden om het geloof. Noord-Korea en andere landen, in gevangenissen, waar gezinsleden, familieleden, medegemeenteleden vermoord zijn, omdat ze u lief hadden boven alles, sterken, bemoedigen. Denk aan velen, ook op de vlucht, bedreigd, ook door andere redenen van oorlog, van geweld, van honger. Zoveel nood in deze wereld, Heer, ontferm u. Wees nabij. En bidden voor onze overheid. En andere overheden, dat ze het goede doen. Als er zoveel op hen afkomt, ook bij het nemen van allerlei beslissingen, dat ze zich door u laten leiden. Wij bidden u, die leven in slavernij, kledingindustrie, te werken als prostituee of die op andere wijze een onmenselijk leven hebben. Heer, wij bidden u dat er ook aan dat onrecht een einde zal komen. Wij bidden dat er recht gedaan wordt, gerechtigheid. Heer, wat is er nog veel wat niet goed is. En geef wijsheid ook om daar op de goede manier mee om te gaan, om op te komen voor degenen die verdrukt worden. Omdat wij ook eerlijk zijn, oprecht. Maar juist ook zo, ons bidden, ga ons voor, Heer, op heel ons levenspoor. En ook zo uitzien, als vreemdeling, ook naar die grote dag dat u terugkomt. Een dag van ontzetting, u die rechtvaardig oordeelt. Maar dat ook een eind komt aan alle lijden, alle gebrokenheid, alle zorgen, een einde aan de zonde, Heer. Dat we zo in het geloof uitzien naar die grote dag, dat dat ons leven nu al bepaalt. Dat we die toekomst voor ogen hebben. En dat dat ook veel kan relativeren. Wij bidden u, Heer, dat we zo door alles heen dichter tot u komen. U die het waard bent. Vader, Zoon en Heilige Geest. Uit genade. Amen. Tot slot Psalm 31, het 11e vers. Waar ook sprake is van lijden om het geloof, maar juist ook het vertrouwen op God. 31 vers 11, terwijl zij samen zich verbinden, besluiten zij mijn dood, maar Heer, ik vertrouw in nood op u. Ook nu al om de zegen van onze God op wat we daaruit mogen leven. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.